Welkom bij de podcast van het Centrum voor Tantra. Mijn naam is Kim Bruggeman en in deze aflevering praat ik met oprichter van het centrum en senior trainer Carla Verberk over veiligheid. Wat is veiligheid volgens haar? En hoe draagt een veilige omgeving bij aan het werk van Tantra? Ook gaat Carla uitgebreid in op onveiligheid en hoe Tantra op een zeker niveau niet veilig is voor je bekende veilige zelf. Ik zit vandaag op de Asterweg met Carla en ik vind het heel leuk dat wij live bij elkaar zitten. Heel knus ook, aan een tafel, midden in de ruimte.
Ja, met schaapjes onder onze voeten.
Precies, met schapen onder onze voeten. En we gaan het hebben over veiligheid. Dat is een onderwerp wat jij inbracht. En ik vroeg me af wat de reden is dat je het over veiligheid wil hebben.
Ja. Ik vind het een heel belangwekkend onderwerp, veiligheid. Ik ben er de laatste tijd ook veel over aan het denken. Vooral als het gaat over veiligheid in een tantra-groep. Kijk, het is voor ons in die groepen heel erg belangrijk om een veilige omgeving te scheppen waarin je je op je gemak voelt, waarin je kunt ontspannen. En we willen heel graag dat mensen het fijn hebben in zo'n groep. En het heeft denk ik ook iets te maken met zorg en liefde. Hè? Dat je wil dat mensen het goed hebben en dat ze gelukkig zijn. En veiligheid is daar belangrijk voor. En ik houd zelf ook heel erg van een veilige en vriendelijke en respectvolle omgeving. En het is ook belangrijk omdat veiligheid is heel belangrijk voor het werk wat we doen, hè? Voor innerlijk werk. Je moet je veilig voelen om je te kunnen openen. Je moet je veilig voelen om dieper contact te kunnen maken met jezelf en met anderen. Als ik me onveilig voel, dan trekt mijn gevoeligheid zich terug. En die gevoeligheid die heb ik juist nodig om contact te kunnen maken. Nou, en toch, en dat is ook wat me aan het denken zet, toch horen we soms, gelukkig maar een enkele keer, maar toch gebeurt het soms, dat iemand zich onveilig voelt in een groep. En dat heeft me aan het denken gezet over veiligheid en onveiligheid en wat we precies bedoelen met dat woord. En we kunnen allemaal zulke verschillende beelden en associaties hebben bij het woord veiligheid. En dat kan verwarring geven. Het is super fijn, echt heel fijn om zo'n goede naam te hebben. Hè, wat we hebben in het hele tantraveld. Dat we een goede naam, onder andere omdat vaak gezegd wordt dat we zo'n veilig centrum zijn. Maar misschien krijgen een aantal mensen daardoor toch een valse verwachting. En daarom vind ik het interessant om het erover te hebben, wat in ieder geval wij dan bedoelen met veiligheid.
Ja, vertel, wat is veiligheid?
Ja, ik denk dat als het gaat over veiligheid in een groep, dat het dan heel belangrijk is dat er zo'n groep een omgeving is waarin respect is voor waar iedereen is. Waarin echt respect is voor ieders ervaring. En niet alleen respect in de zin van dat je niet iemand mag aanvallen of zoiets. Maar ook echte interesse in hoe ieders intelligentie en diepte naar buiten wil komen. En zich wil uitdrukken. Want ieders proces en ieders pad, dat is zo uniek. En ik denk dat het heel belangrijk is in een groep dat er niet van uitgegaan wordt dat wij wel weten wat goed voor iemand is. En ik denk dat dat het veilig maakt in een groep. Dat er een soort ruimte is en openheid. En ik zou bijna zeggen dat tantra een gemeenschappelijk onderzoek is. Niet alleen van de mensen die het geven, maar ook van de mensen die, zullen we zeggen, de oefeningen en de structuren op zich laten werken en kijken wat dat voor ze doet. En wij weten natuurlijk wel van alles. En we kunnen mensen enorm inspireren met al die mooie verhalen die we hebben, al die prachtige teachings die er zijn in de traditie en de oefeningen die we doen. Maar het wordt eigenlijk pas echt interessant als je heel dicht bij jezelf kan zijn. En echt heel precies kan voelen wat de oefeningen met jou doen, wat jouw respons daar is, wat de reactie van jouw ziel daarop is. En als je dat kan, dan krijg je vaak veel meer vertrouwen ook in je eigen proces. En meer vertrouwen in je innerlijke intelligentie. En ik denk dat een groep die daar heel veel oog voor heeft, dat dat een veilige groep is. Ik denk dat veiligheid niet in de eerste plaats gaat over dat je nooit een oefening hoeft te doen als je dat niet wil doen. Of dat we niemand forceren, dat doen we niet. Dat doen gelukkig steeds meer groepen niet. Maar ik denk dat het verder gaat, hè? Dat het eigenlijk gaat over echte interesse in wat er speelt in iemand. En ook echt, ik zou bijna zeggen enthousiasme om de innerlijke wijsheid in iedereen te horen en te snappen en te ondersteunen.
En wat ik wel veel hoor over groepen, dat het ook tegenwoordig vaak, of gewoon niet alleen in tantra groepen, maar überhaupt over consent. Dus dat je op zoek bent naar consent. Maar het is eigenlijk meer dan dat. Dat het heel erg gaat over, ben je hier oké mee? Maar dat het eigenlijk veel meer gaat over de interesse in iemands binnenwereld.
Ja, dat zeg je heel mooi. Ja. 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 Ja, ik resoneer heel erg met het besef wat er is in tantra, dat het wordt heel mooi gezegd dan, hè, dat ieder mens een uitdrukking is van het goddelijke. En dat er in iedereen diepte is en wijsheid en essentie die tot bloei wil komen. En ik denk dat als een groep probeert steun geeft om die, zou ik zeggen, die dynamiek in ieders groeiproces te herkennen en te ondersteunen, dat dat heel veel veiligheid geeft. En dat natuurlijk dat we daar afgestemd zijn, hè? Dat we zorgvuldig zijn, dat we ook kundig zijn natuurlijk. Dus in een groep willen we je echt steunen om daar te zijn waar je bent en te kijken hoe van daaruit je ervaring kan verdiepen. En ik moet zeggen dat ik zelf heel veel ontzag en enorme bewondering voel ook voor hoe ieders proces zich ontvouwt. Ik word er echt enthousiast van. Hè. Het is altijd weer zo nieuw en avontuurlijk om daarbij te zijn. En vreugdevol als dingen openen. En niet omdat ik het bedenk, maar omdat het echt als het ware opwelt in de mensen die in de groep zijn. Hè, of in de mensen waar ik mee werk. En ik denk dus ook dat een veilige omgeving betekent dat er ook echt respect is voor ieders ego. Hè? En de angsten van mensen en de verwarringen en de weerstanden. Ego is natuurlijk niet wat we ten diepste zijn. Het is een historisch construct. Het is het gevolg van onze geschiedenis. En het beperkt onze mogelijkheden. Maar je kan het toch ook wel zien ook als een uitdrukking van het goddelijke. Het heeft je toch maar enorm beschermd toen je klein was. Het heeft je geholpen om je jeugd te overleven. In moeilijke omstandigheden. En ik denk dat het echt respect verdient. En ook werkelijke interesse. Interesse in de zin van wat probeert het te beschermen? Wat heeft het proberen te bewaren voor je, wat daar zit er, ik zou maar zeggen, werken met ego is een enorme toegang tot wat daaronder werkelijk belangrijk en betekenisvol is voor mensen.
Dus je ego als eigenlijk een systeem waarvan je denkt, wauw, wat intelligent en wat knap dat opwelt in mensen of in kinderen, inderdaad om het leven goed te leven.
Ja, om inderdaad om te gaan met al die moeilijke situaties waar je als kinderen mee te maken krijgt. Met ook de beperkingen van je ouders, met de beperkingen van je omgeving. Het is een waanzinnig intelligent systeem. Het is zo fascinerend, prachtig, afgestemd vaak op de omstandigheden waarin je was. En het is, ik vind het ook heel erg ontroerend om dat te zien. En ik zou zeggen ook de dankbaarheid daarvoor te voelen. Hè, dat het je zo lang geholpen heeft. En spiritueel werk gaat natuurlijk wel over daar dat laten smelten, hè, zodat er meer ruimte voor je komt. Maar het is ook heel belangrijk om het eerst echt te kunnen respecteren en waarderen en de dankbaarheid te voelen daarover.
Ja, dus met liefde naar je ego kijken in plaats van wat je ook wel vaak hoort, dat het ego slecht is of kapot moet of weg moet.
Ja, dat zou ik wel zeggen, ja. Ja, ja. Ja, het gaat in tantra ook niet over, ik zou maar zeggen, je ego droppen of zoiets. Of daaraan voorbij gaan, maar meer het verteren. En je verteert het door het in liefdevolle aandacht te houden. Hè? Er alles over te zien, er alles over te snappen. En vaak gaat dan vanzelf iets openen.
Ja, ik moet ineens denken aan dat ik gisteren nog met mijn therapeut een hele mooie sessie over mijn eigen intelligente ego-systeem had toen ik klein was. Ik voelde echt liefde voor mijn eigen, voor hoe dat systeem toch iets heeft bedacht. Wat ik heel erg gemist heb vroeger. Dus ik ging heel erg voelen het gemis van een vaderfiguur in mijn leven. Aha. Die me steun kon geven en me gewoon een duwtje in de rug kon geven in bepaalde settings. En hoe ik dat gemist heb en hoe ik dat zelf heb opgevuld in mezelf. Met ook alle gevolgen van die waar ik nu last van heb. Ik vond het heel mooi om te zien. Ja. Dus ik kan nu heel erg, ik resoneer heel erg met de liefde voor je eigen systeem.
Aha. Ja, dat is inderdaad ook een heel ontroerend aspect van ego. Dat we soms de dingen die we gemist hebben weten na te maken. En er zit dan wel wat krampachtigheid in. Maar toch weten we dan voor onszelf te creëren wat zo nodig is op dat moment. En dat is, ja, mooi. Het is inderdaad heel ontroerend.
Ja.
Ja. Ja. Ja, mooi voorbeeld.
Ja. 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 Ja, daar zit ik middenin. Dus dat is het leuk om... dat voel ik heel erg. Mooi. We gaan naar de volgende vraag. Ik vroeg me af, wat ervaren mensen dan soms als onveilig?
Ja, dat kan natuurlijk heel erg wisselen van persoon tot persoon. Wat zou jij zeggen? Wat ervaar jij als onveilig?
Ik zou zeggen dat het sowieso bij mij gaat over vertrouwen hebben in mijn omgeving. Mm-hmm. En dan heb ik daar sowieso, dat is een groot ding in mij hoor, dat ik vaak mijn basisvertrouwen in mezelf niet kan voelen. Dus dan ga ik het uitbesteden. Dat ken ik. Dan moet vooral de omgeving veilig zijn. Dus als ik daarin terechtkom en ik ga me onveilig voelen, dan merk ik vooral dat ik argwaan voel naar andere mensen toe. Over hun intenties, over of zij wel zuiver zijn, over of zij zichzelf wel goed kunnen voelen. Autoriteit. En daar machtsmisbruik, daar kan ik wel echt in terechtkomen. En dan kan ik me echt onveilig gaan voelen. Ja.
Wat ik zou zeggen, het gaat voor mij persoonlijk. Hè. Ik kan me onveilig voelen in situaties waarvan ik het gevoel heb dat er van alles van me verwacht wordt. Hè, en ik van alles moet zijn om geaccepteerd te worden of om geliefd te worden. En, dus dat ik niet echt mijn eigen ervaring mag hebben, maar dat ik iets anders moet zijn. Hè. Ik heb bijvoorbeeld als kind van mijn ouders altijd lief en vrolijk moeten zijn, zodat zij zich veilig konden voelen. En ik ben heel gevoelig voor een soort subtiele verwachtingen, waar ik dan aan denk te moeten voldoen. En dat, als dat erg heerst in een bepaalde plek, dan kan ik me onveilig gaan voelen. En ook wel trouwens bozig worden en dan reactief worden. En,
En wat is precies het onveilige aspect dan voor jou?
Nou, dat ik dan niet helemaal, dat ik dan iets in me durf niet bij te blijven waar ik ben. Of het is gelukkig, er zijn een hele hoop in verschoven inmiddels hoor. Maar dat ik dan soms mee een soort fake iets ga neerzetten, omdat ik denk dat dat van me wordt verwacht. Maar dat voelt eigenlijk heel akelig, hè, omdat het natuurlijk vervreemdend is. Ik moet mezelf eigenlijk verlaten. Mm. En De onveiligheid is denk ik dat als ik dat niet doe, dat ik dan niet geaccepteerd zal worden of niet geliefd zal worden of niet, niet bij de leuke mensen zal horen of niet in het sociale veld zal passen. Dat is één ding. Ik denk dat ik daarom ook voor mij in ons werk zo ontzettend belangrijk is dat mensen echt ook heel precies mogen zijn waar ze zijn. Dat we niet iets op hoeven houden of ons anders voor te hoeven doen dan we zijn. En dat is overigens nog helemaal niet zo makkelijk om dat niet te doen, want het zit zo diep in ons, hè, om een gezicht op te houden naar de wereld. Dus het is een heel... Dat is een heel proces om dat meer en meer te kunnen laten vallen.
Ja, wat ik wel grappig vind om zelf te delen als ik jou hoor, is dat inderdaad wat ik zelf wel eens heb meegemaakt. En ik moet zelf denken aan een retraite waarin in een begin meditatie dan werd gezegd, dit is een safe space, het is hier helemaal veilig. En daarin werd ook iets opgehouden, iets spiritueels, met zo'n spiritueel sausje, dat het heel fijn is en liefdevol. Maar dat voelde niet echt voor mij, juist omdat het er zo dik bovenop lag.
Ja, ja. Dus dan wordt het bijna onveilig om je gevoelens van onveiligheid te gaan voelen en te erkennen. Hè? Dan denk je, ik moet me nou veilig voelen. En ik zou zeggen, dat is eigenlijk heel onveilig. Ja, dat je niet mag voelen hoe je soms achterdochtig kan zijn of je nog helemaal niet specifiek onmiddellijk veilig voelt in de eerste uren van een groep. Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we dingen even mogen aftasten eerst. Hoe voelt het nou eigenlijk?
Ja.
Kijk, als het gaat over wat ervaren mensen nou als onveilig, ik denk dat ze zich vooral onveilig voelen als ze zich bedreigd voelen en aangevallen voelen. Ik denk dat het meeste onveiligheid oproept. Maar natuurlijk ook wel eens soms als je je niet begrepen voelt. Dat is eigenlijk waar ik het over had. Als ik niet begrepen voel waar ik ben of denk dat ik anders moet zijn. Of als je je niet gesteund voelt. Dat kan allemaal gevoelens geven van onveiligheid. Maar je kunt je ook onveilig voelen als er gevoelens in je opgeroepen worden die je moeilijk vindt om te voelen. Of soms ook wel als er kwaliteiten in je opgeroepen worden die je moeilijk vindt om te voelen. Als je je bijvoorbeeld heel lief gaat voelen of heel open of heel sensueel of heel krachtig en duidelijk. Hè, en dat je dan bang bent van, dat mag ik niet door laten komen, dat mag ik niet laten zien. Want mijn omgeving die zal dat niet kunnen accepteren of het zal misbruikt worden. Of dan ben ik, het is gevaarlijk om zo kwetsbaar te zijn. Dus als die kwaliteiten in je opkomen, dan kun je je in eerste instantie ook wel eens onveilig gaan voelen. En je kan je natuurlijk onveilig voelen als er gewoon pijnlijke stukken worden opengelegd. En dus dat je, ik weet niet, intens verdriet gaat voelen of rauwheid. Of als je je angstig gaat voelen. Ja, dat is natuurlijk zeggen, als je angstig gaat voelen, dat wordt, noem je vaak onveilig. Maar natuurlijk ook als je pijnlijkheid gaat voelen. Of als je ontzettend diepe woede gaat voelen. Of dat je gaat voelen opeens soms hoeveel kouder kan zijn in je hart. En hoeveel minachting en haat je soms kan voelen. En dus als er allerlei wonden in je worden opengelegd waarin je soms voor schaamt of die niet passen bij je ideaalbeeld wat je over jezelf hebt. Of soms, wat ook wel eens gebeurt, hè, dat het kan voelen als, zeker als ego meer gaat loslaten en smelten, dat het zo kan voelen alsof de grond onder je voeten wegvalt. Hè? Als je heel geaard hebt in dat ego en het laat los, dan kan het even voelen van oeps, wat is dan mijn grond? Of het kan soms voelen dat je uit elkaar valt. En dat kunnen echt angstige ervaringen zijn. En er wordt in de traditie ook echt gezegd van, nou, als ego echt loslaat, het voelt alsof je doodgaat. En het voelt echt alsof je doodgaat. En dat kunnen diepe gevoelens van angst zijn die dan worden opgeroepen. En je zou kunnen zeggen, op dat niveau is een tantra-groep niet veilig in de zin van veilig voor je bekende zelf. Want je gaat een nieuwe ruimte in. Hè? Nieuwe ruimtes openen zich. En dat gaat vaak gepaard met gevoel van angst. Dat is ook dieren, als ze uit hun territorium gaan, hè, een nieuwe ruimte, zijn ze altijd voorzichtig op hun hoede, angstig aan het afstemmen, opnieuw aan het kijken. En dus angst, zou je kunnen zeggen, hoort voor een deel ook gewoon bij het proces. Of dat gevoel van onveiligheid hoort bij het proces. Lama Yeshe, die had de prachtige uitspraak van Tantra is een voortdurende staat van paniek. En daar zit echt iets in.
Gaat het in Tantra dan vooral over pijnlijke dingen?
Nee, dat zeker niet. Nee, ik denk dat Tantra eigenlijk in de eerste plaats probeert om je in contact te brengen met de vanzelfsprekende diepte en goedheid en de rijkdom en de overvloed van zijn. En in contact te brengen ook met je innerlijke diepte en rijkdom. En eigenlijk te leren of daar meer en meer op te vertrouwen. En alles wat we doen, dat helpt daarbij. En, het gaat ook over je gevoeligheid verfijnen, zodat je nog verfijnder kunt waarnemen, nog preciezer kan waarnemen. En wat echt nodig is, wil je kunnen voelen misschien de goddelijke dimensies noemen, de subtielere dimensies. En daar hebben we een enorm fijne gevoeligheid voor nodig. En Tantra gaat ook over meer in contact komen met je vitale energie. Te voelen hoe die voor je kan werken. Meer vertrouwen krijgen in je energie. Je meer kunnen overgeven aan de stroom van het leven. Ook als het moeilijk is. Als het fijn is ook trouwens. Ook niet altijd makkelijk om je over te geven aan de stroom van het leven als het fijn is. Maar omdat al deze dingen zo belangrijk zijn in Tantra, maakt het wel dat alles, zou zeggen, bijna wat niet in je vertrouwt, wat zich helemaal niet wil overgeven, wat eigenlijk ook niet zo gevoelig wil zijn, omdat we onze gevoeligheid willen beschermen vaak, dat komt aan het licht, dat komt op een bepaalde manier aan de oppervlakte. We hebben natuurlijk hele goede redenen allemaal, hè, om ons te willen, onze gevoeligheid te willen beschermen en te willen verharden en niet zo verfijnd te willen voelen. En daar ga je dingen over zien. Hè. Je gaat dingen zien over die redenen waarom je dat wil. En die redenen, die zijn altijd verbonden met pijn. Het is omdat we geschrokken zijn. Het is omdat we ons niet gehoord hebben gevoeld, omdat we niet ontmoet zijn. Dat is eigenlijk de pijn die erachter zit. En dat openleggen van die pijnlijkheid is ook deel van het werk. En het is vaak ook echt nodig dat dat gebeurt als deel van het proces. Dat we niet alleen maar geholpen worden, zullen we zeggen, om te zien hoe mooi en rijk het bestaan ook is, maar dat we ook kunnen kijken naar die pijnlijke plekken, wil er echt iets kunnen verschuiven en helen en transformeren in je egostructuur. Je zou kunnen zeggen, groei is ook echt een pijnlijk proces. Dus het is er deel van. En ik denk wat in die groepen ook heel belangrijk is, dat je leert om je pijnlijke gevoelens meer te tolereren. Daar is best veel over te leren. Je leert bijvoorbeeld om je contact met aanwezigheid te verdiepen. En om compassie te ontwikkelen voor jezelf. Zelfliefde te ontwikkelen. Het is allemaal nodig om je pijn te kunnen voelen. Ik zou zeggen dat om Tantra te kunnen doen, is het echt nodig dat je zoveel interesse en liefde voor jezelf ontwikkelt. Dat je ook bereid bent om je pijn te voelen. En dat is nodig, want anders kan de spanning in je lichaam ook niet loslaten. Hè? Want heel veel van de spanningen in ons lichaam, die hebben te maken met proberen pijnlijke gevoelens weg te houden. Of soms kwaliteiten weg te houden. Dus het is nodig om erkenning te geven aan de pijnlijkheid. En om de geschiedenis ervan te zien, zodat alles een plek kan krijgen. En zodat het kan verteren ook. En dan krijg je weer meer ruimte en vrijheid. Maar dat betekent dus wel dat tantra niet veilig is. Wat ik zei over voor je bekende, zou kunnen zeggen, je bekende veilige zelf. Hè, wat helemaal beschermd is, afgeschermd is. Dat kan ontzettend veilig voelen binnen de muren van je egostructuur. En in zo'n groep, daar wordt natuurlijk van alles opengelegd wat je ego misschien liever bedekt zou houden. En dat kan intens zijn. En nou willen we daar natuurlijk het liefste een veilige bedding voor maken. Zodat je, zeg maar zeggen, je gevoelens van pijnlijkheid en onveiligheid kan voelen in een veilige bedding. Ja, want die is echt nodig. Maar het probleem kan soms zo zijn dat als die gevoelens in je opkomen, dat je wel eens kan denken, het ligt aan mijn omgeving. We kunnen namelijk onze... Je kan je gevoelens van onveiligheid en je niet gesteund voelen, en niet gezien voelen, en niet begrepen voelen, dat kan je best makkelijk projecteren op de groep of op de staf van die groep. Dat noemen we negatieve overdracht. Dat kan gebeuren als een groepsleider minder perfect is dan je zou willen. Ik weet het zelf, ik vind het best moeilijk als mijn leraren niet helemaal perfect zijn. Dat kan veel gevoelens in mij ook oproepen van, zou maar zeggen, ouders die niet perfect waren en wat dat met mij deed. Dus als een groepsleider niet zo perfect is als je zou willen, of als je niet meteen wordt aangevoeld, of soms wil je zelfs woordeloos willen worden aangevoeld. Of ook wel als een leraar minder aandacht voor je heeft dan je zou willen. Of dat hij je minder fantastisch lijkt te vinden als je zou willen. Of soms ook wel eens als er iets gebeurt in een groep wat wel eens kan gebeuren. Dat je niet een partner kan vinden voor een intieme oefening. Maar dat kan enorm veel oproepen van bijvoorbeeld onveiligheid. Van hoe je je als kind niet gekozen hebt gevoeld op het schoolplein. Hè. En dan kan dat echt gaan voelen alsof de groep zelf onveilig is. En op zich is dat niet fout, zou ik maar zeggen, of verkeerd. Want je zou zelfs kunnen zeggen, die projectie en ook die overdracht, dat zou een geschenk kunnen zijn, omdat het je de mogelijkheid geeft om een heleboel van die pijnlijke gevoelens van vroeger onder ogen te zien en te verteren. Wij willen je ook heel graag steunen om er van alles over te voelen wat er over te voelen is. Hè. Je teleurstelling en je machteloosheid en de woede natuurlijk en de haat die je voelde als kind. Maar die je toen misschien niet hebt durven voelen. Meestal niet hebt durven voelen en meestal zeker niet in contact hebt kunnen brengen. En dus als het wordt getriggerd, dan kan je daarover voelen. Het is een mooie toegang. Je zou zeggen, ons innerlijk kind is enorm verontwaardigd over een hele hoop. En zoekt natuurlijk erkenning voor die verontwaardiging. En die opgekropte gevoelens, die willen gevoeld worden. En het is ook nodig dat ze door je heen mogen bewegen, willen ze kunnen loslaten. En dus projectie geeft de mogelijkheid om die gevoelens helemaal volledig en zonder terughouding te voelen. Maar het lastige is dat als je het niet wil of kan herkennen als projectie of als overdracht, dan is het heel moeilijk om daarmee te werken. Eigenlijk kun je er alleen maar mee werken als er iets van ruimte omheen is. Hè? Als je iets van besef hebt van, hé, dat is interessant wat ik nou voel, hè? Met de hele intensiteit waarmee ik dat voel. Wat is daar misschien de werkelijke grond voor? En om ermee te kunnen werken moet er natuurlijk toch wel iets van vertrouwen blijven in die groep waar je bent en ook in die leraren van die groep. En soms is dat moeilijk, hè, omdat het zo echt kan voelen van dat het onveilig is. Het is niet makkelijk om het te voelen. als te herkennen. Het is niet makkelijk om het te herkennen, omdat het zo ontzettend echt voelt. En wat het ook nog moeilijk maakt, is dat we best wel sterk de neiging hebben om, als we pijnlijkheid gaan voelen, de schuld buiten onszelf te leggen. Dat is ook een poging eigenlijk om de pijnlijkheid niet helemaal te hoeven voelen. Dus we zoeken al heel snel naar een oorzaak buiten onszelf. De groep, de leraren, de whatever. De oefening is niet goed. Of de whatever. Dus dat is een hele sterk iets in ons. En dat is natuurlijk niet alleen in een tantra groep, maar dat is ook in liefdesrelaties, dat we de neiging hebben om dat te doen. Als er pijnlijkheid wordt aangeraakt in een relatie, iets heeft de neiging om je partner daar de schuld van te willen geven. Je ziet het ook wel op sociale media. Er gebeurt iets. Mensen maken akelige dingen mee. En we enorm zoeken naar wie kunnen we daar over fout maken en de huid over vol schelden. En het is eigenlijk een poging om de intensiteit van de pijnlijkheid te ontladen, zonder dat je de pijn echt zelf hoeft te voelen.
Maar ik vraag me af, heeft soms niet iemand ook gelijk als die jullie iets verwijt?
Ja, dat kan natuurlijk. Ja, zeker. Wij zijn zeker niet perfect. Ik denk dat er in overdracht vaak ook wel iets van waarheid zit. Dat er iets een aanleiding is, een trigger is voor die hele grote gevoelens van overdracht. En ja, het klopt, hè, we zijn niet altijd helemaal afgestemd. We maken soms ook wel eens een fout. En dan maken we een verkeerde inschatting. Soms komen we ook wel eens in wat je dan tegenoverdracht noemt. Iemand verwijt ons. Ik kan wel eens bijvoorbeeld in de tegenoverdracht komen als iemand zegt dat ik, niet zorgvuldig genoeg ben, zal ik maar zeggen. En dan voel ik intern van, ik ben zo ontzettend bezig om te proberen zorgvuldig te doen. En nou is het toch niet genoeg. Hè? Dus dan voel ik me overvraagd. Dan word ik eigenlijk een kind naar een ouder die tegen mij zegt, je moet nog meer je best doen. En dan kan ik wel eens reactief worden. Het is daarom ook heel belangrijk om met de staf daarover te kunnen praten als die dingen in je gebeuren. En dat we elkaar daarbij helpen en feedback opgeven om te herkennen als we in tegenoverdracht komen. En als wij weer worden getriggerd door de gevoelens van de mensen in de groep. Ik denk dat het wel belangrijk is dat wij in ieder geval toch proberen om zo zorgvuldig en afgestemd mogelijk te zijn. Ik denk dat je daar als groepsleider ook een hele grote verantwoordelijkheid hebt, hè? Ook door de asymmetrie van de relatie. Maar blijft dat we niet perfect zijn. We kunnen ook nog echt blinde vlekken hebben, wat betekent dat we soms echt dingen kunnen doen, hè, waarvan anderen dan zeggen, hier ben je echt egoïstisch of onzorgvuldig of zie je niet hoe scherp je bent bijvoorbeeld. Ik kan soms wel eens scherp zijn. Dus dat kan je soms heel moeilijk van jezelf. Dit is dus geen blinde vlek, want dat kan ik herkennen. Ik kan herkennen dat ik scherp ben. Maar soms zijn er echt dingen dat iemand tegen je zegt, dat is gewoon echt niet waar. En dan pas 5 jaar later denk je, maar ze hadden toch wel iets gezien. En nu begrijp ik waar ze het over hadden. En dus wij als leraren hebben ook blinde vlekken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen in de groep zich daar ook bewust van zijn. Want omdat je zoveel mooie verhalen vertelt en zoveel mooie oefeningen inbrengt en vaak zo goed met mensen kan werken, kunnen mensen je echt op een voetstuk zetten. En soms is dat een beetje nuttig, omdat mensen vaak beter luisteren en kunnen leren van iemand die ze hoogachten. Maar het is goed om je te realiseren dat wij allemaal feilbare wezens zijn. En we zijn niet verlicht. En we zijn allemaal in proces. En voor ons is het heel belangrijk om ons te realiseren ook dat we ook allemaal in proces zijn. En dat we allemaal over het algemeen nog heel veel meer kunnen bijleren over gevoelig en afgestemd zijn in contact met andere mensen. hopelijk wordt dat dan ook, ik zou maar zeggen, in zo'n groep. Dat je er allemaal mee bezig bent. Een soort gemeenschappelijke interesse om daarin te groeien en te verfijnen. Maar die blinde vlekken, dat kan echt tergend zijn voor een deelnemer. Ik weet van mezelf hoe getergd ik soms kan zijn als ik iets denk te zien in een spirituele leraar wat imperfect is en die ziet het zelf niet. Dat kan enorm veel, ik zou zeggen, overdracht in me oproepen. Wat ik net ook zei, de imperfectie van mijn ouders, waar ik dan een deel in mij ergens nog steeds boos en teleurgesteld over is. Ja, ik denk dat het makkelijker wordt, hè, hoe meer iedereen zijn imperfectie kan herkennen en erkennen. Maar je kan met die overdracht altijd werken, ook als de leraar blinde plekken heeft. Want over het algemeen is het zo, als er geen persoonlijke geschiedenis bij zit en je ziet iemand imperfect zijn, dan denk je meer, ach, nou ja, ik zie dat hij imperfect is. En, meestal voel je dan zelfs compassie voor iemand. Maar als het je het bloed onder de nagels uithaalt en je denkt, oh fuck, dit, ik kan het niet verdragen om dit te zien, dan kun je er de donder op zeggen dat er persoonlijke geschiedenis is. Als je eigenlijk voelt hoe er van binnen een soort woedende vloed van beschuldigingen en argumenten in je beginnen op te wellen, dan kun je voelen, ah, hier is waarschijnlijk overdracht aan de hand. En het is voor ons, zou ik maar zeggen, lastig op het moment dat mensen helemaal niet bereid zijn of in staat zijn soms om naar dat overdrachtsaspect te kijken. We hebben respect voor waar iedereen is, maar als iemand maar doorgaat met zijn verontwaardiging en woede naar ons te uiten zonder enige introspectie of bereidheid tot introspectie, of soms ook in staat te zijn tot introspectie. Want soms is dat ook hartstikke moeilijk, hè, als heftige gevoelens worden getriggerd. Dan zullen we ook wel eens mensen begrenzen. Dan zullen we wel eens ho zeggen. En ik vind het altijd wel pijnlijk zelf als het niet lukt om iedereen een veilige bedding te laten ervaren. Dat is, we zeggen, verdrietig. En om te zien dat, dat mensen soms ook in zeggen, je persoonlijke processen, waarin zoveel heling nodig is ook, dat er soms die groepen ook niet helemaal de beste plek zijn. Hè? Soms heb je gewoon intensievere begeleiding nodig dan wij in een groep kunnen geven. En ons werk is niet altijd voor iedereen passend. En dan kan het soms ook, als iemand zegt, nou, ik ga hier weg. En dan kan dat soms ook een goede en betekenisvolle stap zijn in je proces. Soms, om goed voor jezelf te zorgen, dan is het goed om dat te doen. En dan zullen we je daar ook altijd in steunen.
Als ik naar je luister, dan moet ik vooral denken aan ook weer wat je in het begin zei, dat ieder ziel zijn eigen proces van het leven heeft. En dat dus niet het een beter is dan het ander. Dus hè, dat de ene mens heel erg tot bloei komt en van alles kan voelen in zo'n tantra groep, maakt niet dat die persoon spiritueler is of beter, beter is dan iemand die, hè, zegt, nou ja, dit is eigenlijk niet voor mij en ik ga iets anders doen. Ik heb iets anders nodig.
Ja, ik denk dat zelfs heel erg ook zoeken is wat voor, als het gaat over helingen, wat voor therapie, of als het gaat over spiritualiteit, wat voor type pad bij je past. Want die paden zijn best verschillend en dat is ook echt tof, omdat voor verschillende mensen dan ook verschillende ingangen beschikbaar zijn. Je zou zeggen, uiteindelijk leiden ze allemaal tot hetzelfde, maar de weg kan anders zijn. En tantra is ook iets wat een beetje bij je moet passen.
Als ik naar je luister, moet ik denken aan wat jij vaak zegt in groepen dat je op alle slakken zout mag leggen. En ik zie inderdaad, als ik naar je luister, echt het belang van dat iedereen in het veld dat doet. Dus niet alleen de deelnemers, maar ook de staf. En hoe dat bijdraagt aan het gevoel van veiligheid.
Aha. Ja. Ja. Dat denk ik ook. Ja. Ja, dat we heel precies zijn. Ja. En heel veel aandacht geven aan de details van alle dingen die we meemaken in zo'n groep.
Ja. Nou ja, dan denk ik aan een persoonlijke ervaring van mij, dat ik na de tantra-training een keertje ergens anders bij een andere tantra-school iets ging doen. Mm. En die hadden een hele andere aanpak, waarin je eigenlijk meteen het diepe in werd gegooid. En ging dansen en dan stopte de muziek en dan had je ineens een partner. En 5 minuten later zat je in Yabyum, beste intieme oefening. En dat ik me toen heel erg realiseerde, oh ja, maar De slakken en het zout, wat ik heb geleerd bij het Centrum voor Tantra, om daar zo zorgvuldig te zijn naar mijn eigen ervaring, maakte dat ik eigenlijk kon blijven in die groep. En dat ik het heel plezierig vond en avontuurlijk. En dat ik me ook realiseerde, als ik dat niet had geleerd, dan was ik gedissocieerd in die tantra groep. Want dan was dat inderdaad niet voor mij.
Ja, is mooi inderdaad. Ja, je lijkt te beschrijven inderdaad hoe je geleerd hebt om jezelf echt mee te nemen. Alle details van je ervaring mee te nemen. En dan kun je jezelf veilig voelen. Hè, of veilig voelen in jezelf in een groep waar misschien dingen gebeuren die best ver gaan opeens. Of waar je een beetje van schrikt. Maar omdat je jezelf kan meenemen, kun je jezelf veilig blijven voelen. Ja,
ja precies.
Ja. Ja, mooi gezegd. Ja.
Ja. Dan vroeg ik me tot slot af of je iets kunt vertellen over het gevoel van veiligheid en je omgeving. Wat is de relatie daartussen?
Bedoel je of je gevoel van veiligheid afhankelijk is van een veilige omgeving of niet? Hoe belangrijk dat is, dat je omgeving veilig is?
Ja.
We zijn hele gevoelige wezens en we kunnen heel diep geraakt worden door onze omgeving. Zowel als die mooi is en liefdevol en warm en vriendelijk, als wanneer er afwijzing is of onbegrip, of natuurlijk al helemaal als er geweld is. En of dat nou echt aan de hand is of ingebeeld is, hè, dat heeft heel veel invloed op ons. Dus ik denk dat het wel goed is om omgevingen op te zoeken ook waar je een zekere veiligheid ervaart. Omdat je daar makkelijker kan ontspannen. En zoveel veiligheid dat je gevoelens van onveiligheid, in ieder geval in een liefdevolle, relatief veilige omgeving, aan het licht kunnen komen. Maar ik denk wel dat je ervaring van veiligheid nog het meest afhankelijk is, eigenlijk over wat jij net ook zei, van of je veiligheid in jezelf kunt vinden. En ik denk dus inderdaad dat je innerlijk, je gevoel van innerlijke veiligheid, dat groeit. En naarmate wat je net zo mooi zei, hè, dat je jezelf kan meenemen, dat je respect hebt voor je eigen ervaring. Naarmate je natuurlijk ook meer bewustzijn en aanwezigheid kent als een werkelijke grond waar je in kan rusten. Ook als je weet hoe je zelfonderzoek kunt doen. Nou, als je weet hoe je ook dieper kan kijken dan alleen dat wat je voelt aan de oppervlakte. En als dan je vertrouwen groeit in de intelligentie van je eigen ervaring en de stroom van ontvouwen van je eigen proces. Ik denk dat dat heel veel gevoel geeft van innerlijke veiligheid. En uiteindelijk zal ik maar zeggen, tot zo'n diep gevoel van veiligheid, dat je het vertrouwen gaat voelen, een soort basisvertrouwen gaat voelen, dat het goed met je zal zijn, wat er ook gebeurt, zelfs in de dood. Tantra hoop je daar met dat diepe vertrouwen in contact te brengen. En het is een heel belangrijk deel van het werken, dat je die innerlijke veiligheid vindt doordat je je gesteund weet door iets groters, door iets diepers, door je gedragen voelt door iets groters, hè? Of dat je je deel voelt van het grotere. En ik denk dat daar uiteindelijk je het diepste gevoel van veiligheid ligt. En dan is het minder belangrijk hoe je omgeving is. Hè? Omdat je weet dat je jezelf hebt.
Ik ben er stil van. Ja, mooi je laatste zin ook. Dat je jezelf hebt. Ja. Ja. Dankjewel. Jeetje. Ik vroeg me af, Carla, na dit gesprek. Hoe is het nu in je?
Ja, het is leuk. Ik voel me erg blij. Ik voel me blij. Blij eigenlijk over dat vermogen om mezelf te hebben. Voor jou om jezelf te hebben. Om echt onszelf mee te nemen in leven en dood. En met onze ervaring te kunnen zijn. Op dit moment voel ik heel erg de blijdschap daarover. Soms is dat pittig. Maar nu voel ik de blijdschap en de vrijheid die daarin is. En de ruimte die daarin is. En ik voel ook heel erg de rijkdom van dat het leven ons al die ervaringen geeft. Hè? Van mooie ervaringen, maar ook ervaringen soms die heel intens verdrietig zijn. Maar dat dat toch ook kostbaar is om dat te kunnen voelen. En ook ervaringen van onveiligheid die kunnen enorm kostbaar zijn. Hè? Zijn deel van het leven en hebben hun betekenis. Ja, dat is het. Voor nu. Voor nu.
Ja, nou, ik voel het leven als een avontuur. Dus ik voel echt de waarde van, niet alleen van dit gesprek, maar dat ik echt zo voel van, wat precious is dit leven en wat een avontuur. Dus ik voel mijn eigen nieuwsgierigheid en mijn levendigheid over om het leven echt te leven.
Ja, wat een avontuur.
Ja. Dankjewel.
Graag gedaan. Leuk om met je te praten.
Wat fijn dat je luisterde naar de podcast van het Centrum voor Tantra. Voor meer informatie over wie we zijn, hoe we werken en wanneer er welke groepen gegeven worden, ga je naar centrumvoortantra.nl.